Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Welkom bij Haagse Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Ik ben Christophe Schmid en deze week waren wij natuurlijk allemaal hier in Den Haag in de ban van de algemene politieke beschouwingen, wat ook wel wordt genoemd het politieke hoogtepunt van het jaar in Den Haag. En tegenover mij zit Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. En die gaat ons precies vertellen wat er deze week allemaal is gebeurd. Bart, we hangen allebei een beetje in de touwen na twee lange dagen algemene beschouwingen. We zijn helemaal suf gepraat. Vertel jij eens eventjes waar we nu staan.
Waar we staan na twee lange dagen algemene politieke beschouwingen. Dus ik zou zeggen, waar zal ik beginnen? Op enig moment zei Esther Ouwehand, de fractieleider van de Partij voor de Dieren, het is een raar debat. En daar had ze wel een punt. Het was ook een raar debat. De politieke beschouwingen die volgen altijd direct op Prinsjesdag. En wat er dan eigenlijk ligt in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is de begroting voor volgend jaar. De plannen van dit kabinet voor 2023 in dit geval. Het gekke is dat wij dit keer heel veel hebben gepraat, of dat de politie hebben heel veel gesproken over het bekende energieplafond, veel besproken energieplafond.
Gaan we het zo nog even over hebben, uitgebreid?
Uitgebreid, zeker. Maar dat is een plan voor dit jaar.
Ja.
Dus het hele gedachte dat jij praat over wat er volgend jaar gaat komen, dat was dit jaar een tikje anders.
Ja, ze hadden het eigenlijk vooral over wat er nu moet gebeuren om prijsinflatie en energiearmoede te voorkomen.
Zeker, want dat is toch ook een beetje de sfeer van de afgelopen weken, afgelopen maanden zelfs. Mensen zijn in financiële problemen, die zijn overvallen door een enorme exploderende energierekening, dure boodschappen, hoge kosten aan de benzinepomp. En het kabinet is dan rustig bezig om een begroting van volgend jaar in elkaar te zetten, terwijl mensen gewoon elke dag moeite hebben om rond te komen. Dus vandaar dat er ook enorm veel druk stond op het kabinet om nog heel snel aanvullende maatregelen te nemen. En dat maakt dit jaar eigenlijk anders dan anders.
Ja, je zei net, Esther Ouwehand vond het een raar debat. Ik zag ook een fotootje van haar langskomen op Twitter, dat ze echt met haar voorhoofd een beetje op haar lessenaar slaat, omdat ze maar geen antwoord kreeg van premier Rutte. Totaal wanhopig. Is dat tekenend voor de sfeer van deze beschouwingen?
Het is in dit geval ook vrij tekenend voor eigenlijk de verstandhouding tussen Esther Ouwehand en Mark Rutte. Want ik denk dat zij na elk debat met Rutte deze foto had kunnen laten maken. Aha. Want in persoonlijke sfeer kunnen ze best aardig met elkaar omgaan als ik dat zo van dichtbij meemaak. Maar inhoudelijk liggen zij mijlenver uit elkaar. Dus dat zij elkaar niet begrijpen in zo'n debat, dat komt elke keer terug.
Ja, oké. Wij zitten natuurlijk gefascineerd te kijken naar het debat, maar kan je even uitleggen wat nou het belang is voor de gewone burger van twee dagen lang algemene beschouwingen in Den Haag?
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de burger niet twee dagen lang zelf heeft zitten kijken naar Politiek 24 om precies te zien wat hier allemaal is gewisseld. Voor ons als journalisten wordt dit eigenlijk gezien als het belangrijkste debat van het jaar. En of dat elk jaar dan ook zo is, dat valt te betwijfelen. Maar in theorie is dit het hoofddebat. En het is vaak niet zo dat hier hele grootse, wereldschokkende dingen gebeuren. Maar het is wel het moment dat je eigenlijk heel duidelijk ziet hoe verhoudt de oppositie zich tot de coalitie, of beter, tot het kabinet. Is er sprake van enige samenwerking? Hebben de coalitiepartijen er enig vertrouwen in dat zij door kunnen met hun plannen voor volgend jaar? Is er steun? In welke hoek moeten zij de steun zoeken? Gaat in dit geval Rutte 4 meer over de linkerflank of gaan ze meer over de rechterflank? Dus het is een beetje een moment dat je inzichtelijk krijgt van hoe liggen de verhoudingen. En vaak is dat toch wel richtinggevend en kan je toch wel een beetje een inzicht krijgen in van hoe het het komende jaar eigenlijk eruit komt te zien.
Bart, voor mij zijn dit een beetje de allereerste algemene politieke beschouwingen die ik van dichtbij volg. Dat wil zeggen langere tijd. En mij valt een beetje op dat alle fractieleiders van alle partijen die roepen alles door elkaar heen, die bereiden hun eigen stokpaardjes en stellen dan vervolgens aan premier Rutte de vraag, bent u het met mij eens dat? En dan vullen ze hun eigen standpunt in. Gaat het elk jaar zo?
Het gaat zeker de afgelopen jaren zo. Dat heeft er ook mee te maken dat wij hier natuurlijk in de Tweede Kamer te maken hebben met toenemende versplintering. We hebben inmiddels 20 fracties, of eigenlijk heel veel fracties en nog een paar groepen. Hè? Zo moet je ze officieel noemen. Dus ja, 20 verschillende sprekers tegenover één premier. Elke spreker heeft toch de neiging om zijn of haar eigen achterban te bedienen met een eigen onderwerp. Dat kan natuurlijk natuur en milieu zijn, het kan het platteland zijn, het kan de MKB'er zijn, van alles. Dus dat heeft altijd het risico in zich dat het debat inderdaad alle kanten op gaat. Hè? Want dit debat begint dan 's ochtends om 10:30 ongeveer. Mm-hmm. En het gaat door totdat de laatste spreker uitgesproken is. Dat kan tot 's avonds later, diep in de nacht zijn. Maar het is natuurlijk zaak voor die politici om zich, zeker in het begin van zo'n debat, te manifesteren. Die willen zich laten zien. Wat ook meespeelt is, ze willen misschien het journaal halen. Ze willen misschien op teletext komen.
Ja.
He, zo plat is het soms. Dus dan wachten ze vaak niet tot aan het einde van het debat dat ze een keer zelf aan het woord komen. Ze willen natuurlijk gelijk zo snel mogelijk op hun onderwerp zich laten zien, punten scoren aan de microfoon.
Ja.
En dat maakt het zeker in de beginfase van zo'n debat licht chaotisch.
Ja, ik zag ook dat onder andere Geert Wilders, maar er waren ook wel wat andere fractieleiders die dat deden, die in elke bijdrage vertelde ze een beetje dezelfde anekdote. Wilders had dan een voorbeeld van een wat ouder echtpaar die maar één banaan kon eten per dag. Dat is natuurlijk vrij schrijnend. Maar op een gegeven moment hebben we dat verhaal 6 keer gehoord, omdat hij natuurlijk steeds denkt, ik moet dat steeds weer in een apart filmpje kunnen knippen. Is dat iets van de laatste tijd?
Ja, het feit dat politici, fractievoorzitters tijdens zo'n debat filmpjes verspreiden van zichzelf uitgeknipt, waarmee ze een hele snedige opmerking maken of een andere politicus een beetje op hun nummer zetten. Ja, dat is eigenlijk als jaar en dag praktijk. Het is storend. Het is eigenlijk niet nodig. En ik kan mezelf niet voorstellen dat mensen die dat zien, dat ze denken, nou, nu ga ik op die partij stemmen.
Hmm.
Maar het is wel onderdeel geworden van de politiek van dit moment.
Bart, hoeveel politieke beschouwingen waren dit voor jou?
Nummer 10.
En nummer 10 is kennelijk de laatste, want jij gaat de politieke redactie dit jaar verlaten. Jij gaat naar de nieuwsdienst in Amsterdam bij Trouw, helaas. Maar jij kan nu wel mooi schetsen in hoeverre het politieke debat is veranderd in die 10 jaar.
Ja, het debat is ruwer geworden, hè, wat onvoorspelbaarder. We hebben nu natuurlijk te maken met een toenemende versplintering, wat ik net al zei. 20 fracties die allemaal zich willen laten zien in het debat. Ruwer, wat grovere omgangsvormen. Wat dat betreft is het er niet sympathieker op geworden. Hè? We hebben ooit eens gehad in het ver verleden, dat was voor die 10 algemene beschouwingen die ik gevolgd heb, stond daar ooit Jan Marijnissen, toen de partijleider van de SP. En die zei tegen de toenmalige premier, even dimmen, ja. En dat was destijds best wel heftig. Hè? Iedereen keek van, kan je dat wel maken?
Wat onparlementair grof, wat taalgebruik.
Onparlementair taalgebruik. Allerlei deskundigen bogen zich erover. Ja, vandaag de dag lachen we erom.
Ja, ik hoorde al woorden, klimaatpsychopaat kwam langs. En volgens mij Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die zei op een gegeven moment tegen Jan Paternotte, u liegt. Dat vinden we normaal tegenwoordig.
Ja, in het eerste geval sluit ik niet uit dat Rob Jetten, hè, die ooit klimaatdrammer werd genoemd, vervolgens truien liet drukken met de tekst klimaatdrammer, volgende week hier rondloopt met een trui klimaatpsychopaat. Ik bedoel, dat kunnen we niet uitsluiten.
Je moet het nog zien. Als minister?
Wie weet.
Als partijleider misschien. Maar
We dagen bij deze uit. Ja. Esther Ouwehand is teruggekomen op haar woorden richting, dat was, als ik me niet vergis, van Jan Paternotte van de D66.
Ja.
Dat had ze niet zo moeten doen. Ten eerste spreek je nooit een politicus rechtstreeks aan. Dat moet altijd via de voorzitter. Het zijn allemaal omgangsvormen hier. Ten tweede was haar taalgebruik gewoon niet netjes. Dus daar is ze op teruggekomen. Maar het is wel iets waar we gewoon mee te maken hebben. Verruwing.
Ja, wat voor een indruk moet dat niet maken op het gewoon publiek dat daarnaar zit te kijken?
Nou, je hoort natuurlijk wel van mensen die zich daar aan ergeren, aan storen. En die politici krijgen dat ook wel te horen, hoor. Dat ze echt op betaal moeten letten. En wat je ook dit jaar zag, vond ik ook heel interessant. Politici, Kamerleden, maar ook ministers en staatssecretarissen die daar zijn, die zitten nog wel eens op een iPad of op een telefoontje hun eigen dingen te doen.
Mm-hmm.
Hè? En dat ziet er, als toeschouwer ziet dat er heel ongeïnteresseerd uit. En daar worden ze ook op aangesproken. De Kamervoorzitter, Vere Bergkamp, krijgt daar wekelijks, misschien wel dagelijks, bericht over. Waarom doen die politici dat? Waarom letten ze niet op?
Ja.
Ik vond dit jaar het opvallend dat in vak K, dat noemen wij het, de plek waar de ministers en de staatssecretarissen zitten. Van het kabinet. En die hoorden er eigenlijk allemaal te zijn tijdens de algemene politieke beschouwingen. Die waren heel oplettend. Die waren best wel scherp. Natuurlijk ook wel eens op hun iPad tekst aan het lezen, stuk aan het lezen. Maar ze letten wel op het debat. En het is alsof ze van tevoren gezegd is, let daar een beetje op, er kijken mensen mee. Ja. Denk aan de uitstraling.
Maar het is ook best heftig, hè, voor die ministers, want die zitten daar 2 dagen. Die mogen eigenlijk niks zeggen. Die hebben geen actieve rol. Die moeten dat allemaal. Toevallig, ik had vandaag een interview met minister Ollongren van Defensie, zaterdag in Trouw. Maar die erkende eerlijk dat de afgelopen 2 jaren dat er coronamaatregelen waren. En dat dat vak K eigenlijk maar voor de helft was gevuld. Dat dat eigenlijk heel prettig was, want dan hoefden ze niet met z'n allen de hele tijd te doen alsof ze erbij waren. Maar goed, voor veel ministers is dit een hele klus, een hele zit.
Ja, tijdens de beschouwingen, wat ik zei, wordt het kabinet geacht volledig aanwezig te zijn. Dat ziet er een beetje kneuterig uit, want eigenlijk is die plek waar het kabinet zit te klein voor de 29 bewindslieden die Rutte 4 op dit moment heeft. Dat is een record aantal qua hoeveelheid. En je zag ook dat er zijn misschien 12, 13 plekken voor ministers. En er stonden wat bureautjes achter neergezet, professorisch, waar dan staatssecretarissen moesten zitten. Een beetje kneuterig. Maar ja, het is een lange zit. Ze mogen teksten lezen. Soms moeten ze ook de premier helpen. Soms dan, stel je voor, er zitten de minister van Sociale Zaken. En de premier krijgt vragen over de arbeidsmarkt. Dan kan de minister iets op een briefje schrijven, ja, of hem even iets influisteren. Dus ze hebben wel degelijk een rol, maar het is natuurlijk ver in de schaduw van de premier.
Ik zag inderdaad een en ander aan briefjes werden doorgegeven. En op een gegeven moment werd er zelfs een envelop met snoepgoed rondgedeeld. Zat iedereen een beetje snoep te kauwen. Maar goed.
Ook dat is traditie.
Het zijn net mensen. Ja. En het zal ook heel fijn zijn geweest voor minister Hoekstra, want die had een excuus dat hij in New York zat voor de VN-vergadering. Het zal hij vast niet erg vinden dat hij niet in dat vak heeft hoeven zitten.
Nee, maar ook dat zal hij niet toegeven.
Nee.
Hetzelfde geldt voor de klimaatminister Rob Jetten. Die zat ook in Amerika en de Verenigde Staten. Want hij heeft de overtuiging dat hij daar meer kon betekenen voor Nederland dan de hele dag daar zitten.
Ja, die zit bij een of andere ministersconferentie daar, geloof ik. Hè?
Daar was ontzettend veel kritiek op. Dat hij, omdat we hebben natuurlijk een gascrisis of een energiecrisis. En dan is de klimaatminister is er niet. Maar het feit dat hij denkt dat hij daar iets voor Nederland kan betekenen. En stilzittend, niks zeggend in het kabinet wat minder, kan ik me iets bij voorstellen.
Bart, wij zitten hier een beetje te hakketakken over onze politieke hobby's en hoe dat vak K al dan niet gevuld is. Maar mensen thuis zullen zich afvragen, wat heb ik aan dit debat?
En het eerlijke antwoord is, niet heel veel. Dat is misschien niet een hele leuke boodschap, maar het is niet zo dat de wereld er morgen heel anders uitziet. Het is ook het is een moment om even af te tassen, te zien of er nog enige liefde is tussen het kabinet en de oppositie in de Tweede Kamer. Wordt er zaken gedaan? Dat gebeurt wel degelijk af en toe. Dit jaar opvallend weinig trouwens. Maar we hebben jaren meegemaakt dat er toch tijdens het debat of in de pauze of in de schorsing van het debat, dat er toch nog links en rechts geld werd verschoven van die plek naar die plek. Toch nog geld voor defensie. Toch nog een plan van de oppositie wat de steun kreeg van het kabinet. Het werd wel degelijk zaken gedaan. Dus natuurlijk is het belangrijk voor de mensen thuis om te zien van, worden er nog besluiten genomen waar ik zelf wat aan heb. Maar het is niet het grote wereldschokkende debat waarvan de burger morgen wakker wordt en denkt, jeetje, wat hier ben ik ontzettend blij mee.
Nee. En wat heeft jou als volger van nabij in 10 jaar tijd, wat heeft jou dit keer het meest verrast?
Wat ik verrassend vind, is dat toch het gemak waarmee de premier dit keer door het debat is gewandeld. Want zo zie ik dat. Mm-hmm. Rutte die heeft de gewoonte om eigenlijk iedereen een beetje het hof te maken tijdens zo'n debat. Daar is hij meesterlijk goed in. Dat hij richting de oppositiepartij allerlei debattrucjes uithaalt. En dan even, dit keer was Joost Eertmans van Ja 21, had heel veel kritiek op hem. Rutte die pareert het met een antwoord en sluit dan af met, zo, en nu zijn we bondgenoten. Eertmans druipt dan een beetje,
wat moet je dan zeggen?
Verbouwereerd af, wordt een beetje in het kamp van Rutte gehesen. En dat is dan het einde van dat debatje op dat moment.
Ja.
En daar is Rutte meesterlijk goed in. En hij kan heel vaak kan die partij die wat gunnen. Dan even een grapje, een kwinkslag naar die partij. En aan het einde van het debat wandelt hij zo de Tweede Kamer uit.
Ja.
En dat was dit keer opvallend, omdat hij het afgelopen jaar of periode heeft hij het zwaar gehad. Hè, het is niet meer. De afgelopen 2 jaar zagen we niet meer de premier die wij de 9 jaar daarvoor zagen.
Nee, precies. Dat was een beetje het verhaal. Hè? Dat hij wat chagrijniger was. Mondhoeken gingen een beetje naar beneden hangen. Maar zagen we hier weer de oude vrolijke Rutte?
Ja, ik zag toch wel trekken van de Rutte van in ieder geval zijn tweede kabinet toen met de PvdA. Toen was hij ook vrij soeverein in dit soort debatten. In het begin van Rutte 3 had hij dat ook. Daarna begon hij het zwaarder te krijgen. En een belangrijk omslagpunt was toch de moeizame kabinetsformatie in 2021. De affaire met Pieter Omtzigt. De motie van afkeuring die bijna door de hele Kamer is gesteund. De motie van wantrouwen die hij net heeft overleefd. Scheelt echt aan haar. Toen zijn de verhoudingen zo beschadigd geraakt. En sindsdien zag je toch een hele stroeve, kille verstandhouding tussen Rutte en de oppositie. Rutte was ook vaak geïrriteerd in debatten. Hè? Soms dan enkele keer riep hij uit van nou, als jullie geen vertrouwen meer hebben, dan ga ik wel wat anders doen.
Ja.
Dat is natuurlijk heel raar voor een premier om te zeggen. Vandaag was het, ik zou bijna zeggen, een makkie voor hem.
Ja, op Prinsjesdag straalde hij dat ook een beetje uit. Hè? Van ik zou hier niet staan als ik er geen zin meer in had om door te gaan. Over Prinsjesdag gesproken. De sfeer was toen in Den Haag een beetje, weliswaar op kleine schaal, maar toch grimmig. Er waren omgekeerde vlaggen, er was boegeroep tegen de glazen koets. Sijpelde iets van die onvrede nog door in dit debat?
Oh, zeker. Ja, kijk, het is een beetje paradoxaal hè, dat het kabinet aan de ene kant een pakket voor 17 miljard aan lastenverlichtingen presenteert voor volgend jaar. He, we worden op allerlei manieren worden wij geholpen met onze rekeningen. Toen is er met stoom en kokend water is er een aanvullend akkoord gesloten, of zijn ze eigenlijk nog aan het sluiten met de energiebedrijven, om eigenlijk dit jaar al iets te doen aan die stijgende rekeningen. En de mensen die langs de route stonden en soms ook met omgekeerde vlaggen boer riepen, dat geldt dus ook voor die mensen. He? Dat is ook bedoeld voor die mensen om ze door een ongetwijfeld moeilijke winter te helpen.
Ja, dan gaat het over dat prijsplafond onder andere voor de energieprijzen. Hè?
Ja, onder andere. Ja. Maar ja, weet je, daarmee is niet gezegd dat de lucht geklaard is. Je ziet ook en dat vertaalde zich wel in het debat de afgelopen 2 dagen, dat de oppositiepartijen, ja, die hebben veel wantrouwen over de uitvoerbaarheid van dit plan. De enorme traagheid waarmee dit tot stand is gekomen. En dat het op het allerlaatste moment, op de avond voor Prinsjesdag, moest dit nog formeel worden geregeld.
Mm-hmm.
Dat tekent dat, zoals Jesse Klaver zei van fractieleider van GroenLinks, het lijkt op paniekvoetbal. En dat was wel de teneur van de hele opstelling van de oppositiepartijen in het debat. Aan de andere kant ligt er zo'n enorm pakket met maatregelen wat optelt tot dit jaar, volgend jaar, nou meer dan 30 miljard.
Ja.
Ja, daar kan de oppositie geen nee tegen zeggen.
En het was wel klaar op Prinsjesdag, hoe je het ook wendt of keert. Voor hetzelfde geld waren ze er niet uitgekomen van tevoren.
Dat was onbestaanbaar geweest. Dus ze moesten eruit komen. En ze hadden natuurlijk niet met lege handen daar Prinsjesdag kunnen gaan vieren eigenlijk. Dan hadden ze in dit debat een heel groot probleem gehad. Dan weet je eigenlijk niet hoe het af zou zijn gelopen. Maar ook even over de plannen die voor dit jaar nog zijn afgesproken. Dat energieplafond. Daar zijn nog heel veel onduidelijkheden over. De Tweede Kamer steunt het. Oppositie steunt dat het er komt. Had het misschien in de uitwerking wat anders willen hebben. Die had misschien een wat lager of wat hoger plafond willen hebben. Dat mensen meer gas en elektriciteit kunnen verbruiken en toch worden geholpen met gunstige prijzen.
Mm-hmm.
Maar in de kern zijn ze enthousiast over dit plan. Maar het zit de devil is in de detail. Ik bedoel, moet het zich nog gaan bewijzen.
Maar is al wel een beetje duidelijk hoeveel, als je nou een gemiddeld huishouden neemt, wat die terugkrijgt of wat die minder hoeft te betalen straks aan energie per maand?
Nee, dat is nog niet. Dat is het ingewikkelde. Kijk, ze gaan uit van gemiddelde, maar geen mens is een gemiddelde. Dat is het rare, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan nu hun energiebedrijf bellen. Hoe zit het? Wat moet ik doen? Wat betekent dit voor mij? En die energiebedrijven zeggen eerlijk, wij weten het gewoon nog niet.
Mm-hmm.
Ze zijn vandaag, de afgelopen dagen, oversteld met telefoontjes. Het kabinet zegt, gemiddeld is een gezin straks 280, 290 euro goedkoper uit. Maar nogmaals, niemand is dat gemiddelde. Niemand zal precies die 280 euro goedkoper uit zijn. Sommige mensen zullen ontzettend mee geholpen zijn, maar mensen met een oud huis, tochtig huis, misschien met meerdere kinderen die toch meer energie verbruiken. Ja, stel je voor dat die gaan van een maandbedrag van 700 euro naar 450 euro. Is voor sommige mensen nog steeds niet te betalen.
Nee.
Dus dit is natuurlijk niet de gouden oplossing die iedereen hier uit de brand helpt.
Nee, want het sleutelwoord van deze week was natuurlijk ook weer dat vertrouwen in het kabinet, dat helemaal is weggeslagen. Stel inderdaad dat zo'n huishouden straks 450 euro minder betaalt, maar ze betalen nog steeds heel veel. Dat zal het vertrouwen ook niet doen terugkeren in de politiek.
Nee, begin deze week verschenen er best wel dramatische resultaten van peilingen. Hè, van hoeveel vertrouwen heeft de burger in de politiek en in het kabinet in het bijzonder. Ja, dat waren slechte rapportcijfers. Daar ga je niet over mee. Hè, dat was op het niveau van 3, 3,5. En dat is voor Rutte is dat bijzonder laag. Die kwam uit een periode van de coronacrisis, waar die toch als een staatsman met toespraak in het torentje en bijna wekelijkse persconferenties vertelde hoe het eraan toe ging, wat de burger kon doen. Daardoor was hij echt wel de leider van Nederland. Ja, dat is hij nu veel minder. In deze hele energiecrisis heeft hij zich niet groot gemaakt en laten zien als... Heeft hij niet het voortouw genomen wat je bijvoorbeeld regeringsleiders in sommige andere landen wel zag doen. Dus dat vertrouwen is met deze algemene beschouwingen van deze week is nog niet terug.
Nee. De grote olifant in de Kamer bij dit debat was toch een beetje de oorlog in Oekraïne. Die laaide soms in het debat in alle hevigheid op en soms hoor je de hele tijd niks meer over. Hoe duid je die discussie?
Nou, ik vond het heel interessant dat... Ik heb natuurlijk meerdere beschouwingen meegemaakt. En de Tweede Kamer heeft soms de neiging om gewoon erg naar de eigen navel te staren. Hè? Van wat gebeurt er binnen de dijken? Wat gebeurt er met onze burgers? Wat vinden wij belangrijk? En in dit geval begonnen meerdere fractievoorzitters... begonnen expliciet met de oorlog in Oekraïne. Het laatste nieuws met de aangekondigde mobilisatie door Vladimir Poetin. De premier begon zijn bijdrage donderdag... Eigenlijk met de oorlog, hè, laten we niet vergeten, Rusland mag deze oorlog absoluut niet winnen. Alles wat we hier aan het doen zijn is belangrijk, maar het staat eigenlijk in de schaduw van wat daar aan de hand is. Interessant is ook wel weer dat bijvoorbeeld iemand als Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging vervolgens coalitiepartijen daarop aanvalt van waarom beginnen jullie over de oorlog? Is dat niet een belediging voor de mensen hier in ons eigen land?
Ja. Was trouwens ook Lilian Marijnissen van de SP die dat op een gegeven moment suggereerde. Dat coalitiepartijen dat als een soort afleidingsmanoeuvre gebruikten, die oorlog in Oekraïne, om het over de problemen voor de Nederlanders te hebben. Dat was opmerkelijk.
Dat is opmerkelijk. En ik vond mij veel op dat het grote deel van de Kamer daar totaal niet in meeging. En het heel erg goed begreep dat de oorlog dit keer, of in ieder geval het buitenland, dit keer een vrij dominante factor in het debat was. Wat natuurlijk losstaat van de begroting voor volgend jaar, los van de extra miljarden die wij naar Defensie gaan uitgeven. Maar het is niet de kern van de begroting. En toch was het een vrij dominant thema.
Het is onvermijdelijk om het over een ander opvallend moment te hebben in dit debat. We waren er allebei min of meer getuigen van woensdagavond. Een leeglopend kabinetsvak. Wat gebeurde er precies?
Ja, dat was eigenlijk heel onverwacht. Het was woensdag wat later op de avond. Thierry Baudet zou eigenlijk pas begin van de nacht aan de beurt zijn. Hij vroeg of hij als eerst eerder mocht spreken, omdat zijn vrouw hoogzwanger is. Dat als een Kamerlid dat vraagt, dan is het goed gebruik om dat ook toe te staan. Dat zijn gewoon de fatsoensregels in de Kamer. Dus hij mocht eerder aan het woord. Vervolgens begint hij een verhaal en hij brengt dan de minister van Financiën, Sigrid Kaag, een bekend doelwit van hem, brengt hij in verband met spionage. Zij zou gestudeerd hebben aan een opleiding waar spionnen werden geworven.
Een of andere cultuur-marxistisch bastion was dat zogenaamd.
Precies. Kaag hoorde dat aan. Die schrok eigenlijk. Die vroeg aan de Kamervoorzitter Verenigde Bergkamp, grijp in. Dat zag je haar doen. Bergkamp greep niet in. Vervolgens stond als eerste staatssecretaris van Asielzaken Erik van den Burg stond op. Daarna eigenlijk het hele kabinet. En ze liepen weg. Debat werd geschorst. Tumult. Dat gebeurde er. Ja, vervolgens, dat is uniek. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een heel kabinet opstaat en dat debat
de zaal verlaat.
Ja, kijk, vervolgens ontstaan er meerdere discussies. Hè? Mensen gaan gelijk roepen, Kamervoorzitter, zwak, had eerder moeten ingrijpen, heeft het niet goed gedaan. Oké, dat kan zo zijn. Maar het leidt wat mij betreft wel een beetje af van waar het hier echt over gaat. En dat is dat een gekozen volksvertegenwoordiger, een parlementariër, complottheorieën verspreidt in de plenaire zaal, waar toch echt wel mensen naar kijken. En wat zeker ook via social media vervolgens massaal wordt verspreid. En waar de minister van Financiën, Sigrid Kaag, heel veel last van gaat krijgen. Zij wordt al een paar jaar, eigenlijk sinds haar komst hier naar Den Haag, wordt zij bedreigd. Ze wordt streng beveiligd. Op een gegeven moment is er een politiepost voor haar deur gezet.
Er stond zelfs een man met een fakkel voor haar deur.
Er stond een man met een fakkel voor haar deur, die ook hier nog steeds af en toe rond de Tweede Kamer wordt gesignaleerd. Dus die dreiging, die is er gewoon. En zij zei ook later in een verklaring, wat hier gebeurt, dat ondermijnt de democratie. Maar het zorgt ook acuut voor gevaar. Later spraken we minister Hugo de Jonge, die zei van, nou, in die coronatijd gebeurde mij ook hetzelfde eigenlijk. Hè? Er worden complottheorieën verspreid en ik heb daar direct last van. Hij heeft op een gegeven moment ook een politiepost voor de deur gekregen. En het is goed dat dat op een gegeven moment zo hard wordt benoemd.
Ja.
Hè? Er zijn genoeg Kamerleden, ook van D66 met name, die hebben die ook last van. Die worden ook, die krijgen ook doodsbedreigingen. Dat leidt ook tot rechtszaken. Buitengewoon vervelend en gevaarlijk ook.
Ja, maar goed, nou zijn wij journalisten altijd een beetje ongemakkelijk met dit soort incidenten, toch? Want we hebben 2 dagen debat, gaat vaak over heel inhoudelijk zware, interessante dingen voor de mensen. En dan opeens gaat alle aandacht uit naar dat ene moment, een rel. Probeer dat ongemak eens te verwoorden, want vooral wij van Trouw hebben daar wel eens moeite mee.
Ja, dat is een bekende worsteling van ons. Andere media hebben dat ook, maar misschien hebben wij het wel in het bijzonder. Een aantal jaar geleden, toen was het ook tijdens de algemene politieke beschouwingen, ook later op de avond, stond Geert Wilders daar en die sprak dan over een nep-parlement. Vandaag de dag is het allemaal nog wat heftiger geworden, maar destijds, ik denk dat het rond 2016 was, ook iedereen op zijn achterste benen, nep-parlement. Hè, je brengt gewoon je eigen parlement in diskrediet. Ook, ik kan me een schorsing herinneren, gedoe. Wij krapt dus ook achter de oren, moeten wij dit weer aandacht geven? Weet je, je geeft iemand aandacht waar hij om vraagt, maar vervolgens krijgt hij kritiek over zich heen, speelt weer de vermoorde onschuld, kruipt in een slachtofferrol, wil je dat? Maar toen hebben we daar ook wel aandacht aan besteed, omdat het toch ook wel weer echt wel nieuws is. Het moment dat iemand het parlement zo beschadigt, zo buitenspel wil zetten. In dit geval een kabinet dat gewoon hardop zegt, wij trekken hier een streep. Wij pikken niet langer dat wij zo in verband worden gebracht met complotten, wat voor ons ook gewoon bedreiging oplevert. Ja, daar kunnen wij, zelfs wij van Trouw, Christophe, kunnen daar niet omheen.
Nee, dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan, want dat stond prominent in de krant. Bart, ik denk dat wij een beetje naar de afronding toe kunnen. Volgend jaar ben jij er niet bij de algemene beschouwingen. Ben je in ieder geval niet als politiek redacteur. Ga je het missen?
Hele goede vraag. Ik ga dit soort debatten wel missen. Want ik vind het is ook een beetje gewoon waar je op een gegeven moment meer weer gehecht aan gaat raken. Hè? Aan dit soort dagenlange debatten. Wat het voor ons ook leuk maakt, is het werk eromheen. Hè? Natuurlijk de collegialiteit. 'S avonds tot laat doorgaan. Zo goed mogelijk je stukken proberen in de krant te krijgen. Zoals wat gisteravond gebeurt met Baudet, dat is natuurlijk buitengewoon vervelend, storend. Voor ons geeft het ook wel weer adrenaline, dat wij vrij snel besluiten moeten nemen. Breken we de krant open? Welk stuk halen we uit de krant? Wat gaat erin? Dat is ook het interessante van werken in Politiek Den Haag. Het is onvoorspelbaar. Niet zo heel lang geleden begon er een stagiair bij ons te werken op een maandag. En eigenlijk was dat een hele vrij rustige, saaiige maandag. En ik verontschuldigde me nog. Ik zei van, nou, het is niet altijd zo hoor. Er gebeurt echt wel eens wat in Den Haag. Mm-hmm. Diezelfde avond trad er een minister af.
Oh ja.
Dat was eigenlijk volkomen onverwacht. Dus dat is natuurlijk buitengewoon tragisch.
Dat was minister Staghouwer van Landbouw.
Precies, trouwens. Dat was voor hem buitengewoon vervelend. En ook wel gewoon, heel tragisch. Maar voor ons is het ook alweer gelijk een adrenaline stoot. Hè? En dat is toch ook wel weer wat het werk op dat moment ook wel interessant en leuk maakt.
Oké, mooie afsluiting Bart. Dankjewel. En misschien gaan we jou volgend jaar weer hier vragen voor de podcast om op afstand de algemene beschouwingen te analyseren.
Doe ik graag.
Dankjewel. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid. Mocht u nou geïnteresseerd zijn in meer podcasts van Trouw, dan kunt u gaan naar www.trouw.nl/podcast. Deze podcast wordt trouwens gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. We hebben ook een e-mailadres, mocht u uw commentaar kwijt willen, op haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.